harte welkom bij deze alweer zesde Bijbellezing vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. We komen deze avond toe aan hoofdstuk 2, het eerste gedeelte daarvan, waar met name de raad van de apostel, de vermaning van de apostel, ons op het netvlies zal worden gebracht. Uit het vijfde vers. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. En met dat in onze gedachten willen we deze Bijbellezing beginnen met Psalm 133. En daarvan alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde, waar die liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133. Zullen wij samen bidden. Goedert hier een Heere in de hemel. Wat is dat een rijkdom? Daar woont u zelf. En dat is alles. Daar was Paulus, deze brief schrijvend aan de gemeente van Filippi, diep van doordrongen. En dat is ook waarom hij zo aandringt op die liefde. En dat is deze avond ook de reden dat u door het woord ook bij ons aandringt op die liefde. Want waar die liefde woont, daar woont u zelf. Maar Heere, u dringt er niet alleen op aan. U bent het die ook zelf voorziet in die liefde. Want, en hoe diep tast uw woord als ze dat uitzegt? U bent liefde. En hoe is dat gebleken in het zenden van uw Zoon? Hoe is dat gebleken, Heere Jezus Christus, uit dat liefdesoffer aan Golgotha's kruis? En waar we u danken, dat we ook in deze Bijbellezing het woord ontvangen, het woord ontvouwen mogen, bidden wij u om ons zo deze avond te bedienen. Heere, dat het woord het middel is in de handen van uw goede geest om ons uit die liefde en met die liefde te bedienen. Daar wij mensen zijn die getekend zijn in de liefdeloosheid jegens u. Die zelfs geneigd zijn om u en de naaste te haten. Mensen die ook in het leven met u levend van die goddelijke liefde die in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. Mensen die ook in het leven met u nog zo vaak lijden aan de liefdeloosheid. De lauwheid en de flauwheid in het liefhebben van u. Heere, we bidden. Voorzie dan hen deze avond in de olie van de Heilige Geest om die liefde te meer te laten branden, te laten gloeien en ook te laten groeien. Maar bij u weet wat er in onze verschillende levens nodig is. We danken u, Heere, al zien we elkaar niet, dat we elkaar nochtans mogen ontmoeten. En we bidden, wees u erbij. Waar mee geluisterd, mee gekeken, mee geleefd, mee gebeden wordt. U kent en doorgrondt ons. U ziet ze. Die zo aan de eenzaamheid lijden. Onze oudere gemeenteleden. Degene die ziek zijn. Alleengaande. Heere, u ziet ze. Die neerzitten met een hart vol zorg. En al dankbaar zijn dat het even lukt om dit moment van stilte in de dagelijkse drukte te vinden. U ziet ze. Die vol verlangen het woord gereed hebben gelegd. Om te horen wat de Geest tot hen zegt. Heere, hoe dat ook is. Hoe verschillend het ook kan zijn. Verheft u deze avond uw stem. En bedien ons met menigerlei genade, zodat ons juist dat toevalt, niet in de schoot, maar in het hart valt, waarvan u weet dat het ons nodig is. Heere, we bidden ook voor hen die het niet lukt om mee te luisteren. Misschien zijn de lasten te zwaar, de krachten te klein. Bezoekt u ze met uw woord, ook in de stilte van de ziekenkamer of de slaapkamer. Heere, gedenkt u ze die met ons verbonden zijn, terwijl we vreemden voor elkaar zijn. Gebruikt u toch Ook in deze moeilijke tijd, deze ongedachte middelen om uw woord te doen uitbreiden. Dat ook onder ons, onder onze natie gelden mag, al zo wies het woord en het nam de overhand. Heere, help ons zo in het luisteren, help ons zo in het spreken. U legt er toch uw eer in, om door het woord zondaren zalig te maken. Doe het dan om uzelfs wil, Heere. En zegen het woord tot zaligheid. En laat het in het leven van hen die u vrezen, liefhebben, volgen en dienen. Tot verdieping, versterking, vertroosting, verbinding in de smarten zijn. Dat bidden we in de naam van uw lieve Zoon. Uit enkel genade. Biddend of u ons het zondige genadig wil vergeven. En uit de hoge in gunst op ons wil neerzien. Heere, het is enkel om uw barmhartigheden die vele zijn. Amen. Laten wij samen lezen uit Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Daar luidt het woord van God als volgt. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degenen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijn. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en de bediening van uw geloof, Zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook u met mij. Tot zover de lezing van Filippenzen 2. We zullen deze Bijbellezing ons toch wat beperken tot de eerste 5 versen van dit gedeelte, uitmondend dus in die veelzeggende zin, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Maar voordat we ons onder het woord stellen, zingen wij nog van Psalm 138, het 3e vers. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. 138, het 3e vers. Goede vrienden, dichterbij of verder af. Paulus maakt zich best wel zorgen. Hij maakt zich best wel zorgen om de gemeente van Filippi. En nee, dat doet niets af aan de blijdschap waar we eerder in deze brief van hoorden. En dat komt ook niet in mindering op zijn hoop op God, waar hij eerder zo machtig stem aan gaf. En laten we dat ook niet vergeten. Dat neemt ook niets terug van de dank die Paulus eerder op hoge tonen vertolkt heeft. Ondanks zijn gevangenschap en ondanks zijn sombere vooruitzichten voor wat betreft het leven hier beneden. Paulus dankte de Heere, nietwaar, dat hij dat werk onder de Filippenzen en in de Filippenzen begonnen was. Hij dankte dat hij begonnen was, maar dat hij ook zijn werk doet en dat hij dat werk ook bewaren zal en dat hij dat werk ook voltooien zal. En toch is de apostel niet geheel zonder zorg. Waarom? Wel, Paulus ziet in de gemeente van Filippi dingen die er niet moesten zijn. Hij ziet ook dingen die er niet mogen zijn. Dingen, en dan denk ik even aan de Bijbellezing van laatst. Dingen die zich niet verdragen met die wandel, weet u nog, waardig aan het evangelie. En als Paulus die dingen ziet, die dingen die er niet moeten zijn in de gemeente, de dingen die er niet mogen zijn in de gemeente, als hij die ziet, dan gaat dat de apostel aan het hart. En dat is begrijpelijk, toch? Hij heeft zijn hart aan de Here verband. En dan raakt het hem op het diepst. Als daar dingen zijn die tegen de eer van zijn Here ingaan. En behalve dat heeft Paulus deze gemeente, dat is u intussen wel duidelijk geworden, heeft hij deze gemeente van Filippi zo van harte lief gekregen. En juist dat is het ook wat de apostel nu ook bezorgd maakt. Nu er dingen aan het licht komen die het geestelijk leven van de Filippenzen, de geestelijke vrede van de Filippenzen in gevaar brengen. En ik kan me daar eigenlijk best wat bij voorstellen. Dat het je aan het hart gaat. Als je dingen ziet die tegen hem ingaan. Maar ook als je soms gewaar wordt hoe jongeren, ouderen, een gezin of een enkeling dreigen af te dwalen van het Bijbelse spoor. Dreigen weg te zwerven van de kudde ter plaatse. Dan kan je dat met een bepaalde bezorgdheid bezetten, u misschien ook wel. Want je hebt ze lief. Ze gaan je aan het hart. En ook hun heil gaat je aan het hart. En je zoekt daarom hun behoudenis. Wel, zo begint Paulus dit tweede gedeelte van deze brief aan de gemeente in die kolonie van Filippi. En dat hebt u wel gemerkt. Dan vloeit er bepaald geen barse terechtwijzing uit zijn pen. Oh nee. De brief van Paulus aan de Filippenzen is de brief van een biddende apostel. Wat dacht u? In zijn gevangenschap buigt hij zijn knieën voor de Filippenzen. En wat is dat rijk, hè? Het is maar niet een vermanende brief. Denk om dit, let op dat, doe vooral zus en zo. Nee, die brief is geschreven met een biddend hart. Maar met dat biddende hart deelt de apostel wel zijn zorg, zijn hartelijke zorg, met deze Filippenzen. En de Heilige Geest, door dat woord, deelt die zorg ook met ons. Want, dat begrijpt u, als je schrijft wat Paulus schrijft, doet geen ding door twisting of ijdele eer, dan betekent dat natuurlijk dat dat voorkwam in de gemeente van Filippi. Daar werden wel dingen gedaan door twisting en ijdele eer. Kennelijk waren er gemeenteleden, ouderen, jongeren, die gedreven werden door twisting of ijdele eer. Wat is dat dan? Wat doe je dan? Hoe doe je dan? Nou, eenvoudig gezegd, mensen lieten zich leiden door hoogmoedige gedachten. Ijdele eer, dat is iets van eigendunk, trots of eigen gerechtigheid. En dat leidt er dan toe dat mensen vooral voor hun eigen belang opkomen. Dat ze vooral zichzelf zoeken. Zichzelf bedoelen. Hun eigen positie beter willen maken. Voornamer ten koste van de ander. Die ijdele eer, die eigendunk, die hoogmoed, die leidt kennelijk tot twist. Onderling geruzie, wrijving. Er ontstaat in de gemeente van Filippi iets wat we vandaag de dag rivaliteit zouden noemen. Hè? Ik hoop ook dat jij begrijpt wat dat zegt. De een wil meer zijn dan de ander, voornamer zijn dan de ander, hoger zijn dan de ander, beter zijn dan de ander. En om dat te bereiken, schuwen ze zelfs de twist niet, de ruzie, de oneenigheid, de strijd. En dan kunnen we denk ik moeilijk beweren, vrienden, dat wat Paulus hier aan de orde stelt, dat ons dat volstrekt onbekend voorkomt. Want die gezindheid, is de gezindheid van ons aller hart van nature. Het gaat om mij, toch? En om wat ik wil, en om wat ik verlang, en om wat ik belangrijk vind. Het gaat erom dat ik beter word, belangrijker, groter, rijker, voornamer. Dat is de gezindheid, of met de woorden van Filippenzen 2, dat is het gevoelen van de zelfzuchtige mens, de hoogmoedige mens, de gevallen mens, de zondige mens. Ten diepste is het de gezindheid van de boze. En het doet Paulus diep verdriet, als hij merkt hoe dat in de gemeente speelt en gebeurt en gaat. En dat is nog niet het voornaamste. Het is bovendien en bovenal tot oneer van God. En het is, dat weet u, het is ook al zo'n oud kwaad, toch? De hoogmoed. Daar is het in het paradijs allemaal mee begonnen. Je zult als God wezen. En zo had de boze de mens omgekregen en meegekregen. Zo had hij de ongehoorzaamheid aangeprezen. En de zonde. En dat kreeg vat op het hart van Adam. En dat heeft nog altijd vat op het hart van Adam. Niet dienen, nee, gediend worden. Geen knecht, maar meester. De Heere Koning, nee, ik zal op de troon zitten. Het is de taal van ons zondige hart. Dat hart dat daarom zo'n afkeer heeft van hem. Zo'n afkeer heeft van hem die recht heeft op die troon. En daarom heeft het zo'n afkeer van zijn wil en van zijn inzetting, van zijn rechten, van zijn woord, van zijn wegen. Wat die Nederlandse dichter ooit dichtte, zo dacht ik bij mezelf, dat staat eigenlijk in ons aller hart gegraveerd. Die dichter die schreef, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Dat had hij in elk geval goed begrepen. Al sloeg hij op allerlei andere momenten finaal de plank mis. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En wat blijkt? Ook na ontvangen genade kun je, kennelijk, daar al nog wat mee te stellen hebben. Die hoogmoed. Zodat, ik gebruik de woorden van de apostel maar, zodat ieder ziet op het zijne. Zijn eigen belang, zijn eigen voordeel. En de ander vergeet. Begrijp je, het gaat om de zonde van de hoogmoed. Waarbij het gaat om mezelf. Ten koste van de Heere en ten koste van de naast. Paulus. Hij wijst die Filippenzen erop. Vers 1. Indien er enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Hij bedoelt, als er iets van de enige troost gekend wordt. Als er iets van Christus in u is. Als u iets van de Heilige Geest ontvangen hebt. Als u iets van Gods ontferming hebt. Dan moet er iets van de ware ootmoed zijn. Als er iets van het ware geloof in ons is, dan zal er ook iets van die vrucht gevonden worden. Dat kan niet anders. En dan zal er geen onderlinge ruzie zijn. Dan zal er geen ijdele eer worden gezocht. Geen eigendunk. Geen hoogmoed of trots hoogtij voeren. Dan zal er eensgezindheid zijn, zegt Paulus. Liefde. Ik vond het heel mooi dat Paulus letterlijk schrijft. Voor het woordje eensgezindheid staat er letterlijk in de taal van de Bijbel. Saamzieligheid. En dan zijn we op het diepst verbonden. Saamzielig. Verbonden van ziel. Iets van die hartelijke, geestelijke verbinding. Dan ijveren mensen niet tegen elkaar, maar met elkaar. Gericht op de eer van God en op het heil van de ander. Kortom, dan zal er iets van de gezindheid van Christus zijn. Het gevoelen van Christus. Want dat gevoelen zij in u, Filippenzen, hetwelk ook in Christus Jezus was. Niets zou Paulus zo blij maken dan wanneer hij dat bij de Filippenzen zou mogen vernemen. Zo vervult mijn blijdschap. Dat gevoelen zij je nu, hetwelk ook in Christus Jezus was. En dan moeten we die vermaning, vrienden, goed verstaan. Het gaat Paulus niet enkel om wat meer onderlinge saamhorigheid. Of versterkte gemeenschapszin. Dat is wel de vrucht. Dat is wel de vrucht. En dat is zeker ook de uitwerking. Maar je zou elkaar ook nog voor de vorm wat meer kunnen verdragen. Je zou ook voor de vorm nog een beetje meer lief voor elkaar kunnen zijn. Je gedrag een beetje aanpassen. Beterschap tonen. Maar Paulus maakt duidelijk dat het wortelt in het hart. En dat moeten we van dit woord van de apostel goed begrijpen. Het gaat Paulus, het gaat de Heilige Geest om het hart. Anders had Paulus wel kunnen schrijven, want dat gevoelen zij onder u, hetwelk ook in Christus Jezus was. De gezindheid van het dienen. De gezindheid van de zelfverloochening. De gezindheid van de overgave. De zelfovergave. Maar de apostel schrijft, want dit gevoelen zij in u, niet onder u. Want dit gevoelen zij in u. In u, in jou, in mij, dat gevoelen dat ook in Christus Jezus was. En het verwondert ons niet toch dat het zo gericht is op het hart. Want Paulus weet, en hopelijk weet u dat met hem, dat daar, in dat hart, van huis uit zo'n ander gevoelen leeft. Een heel ander gevoelen. Dan het gevoelen dat in Christus Jezus was. En ik zei net al, ook in het leven van de genade, kan dat andere gevoelen, of hebt u dat nooit, dat kan zich weer zo meester van je maken, toch? En die oude trots, die steekt weer de kop op. Hoogmoedige gedachten vatten post in je hart. En voor je het weet, acht je jezelf uitnemender dan de ander. Of krijgt die ijdele eer weer de overhand, hè? Die eigendunk, de drang om je boven de ander te stellen, je boven die ander te verheffen, ten koste van die ander. Je gaat het weer van jezelf verwachten, in plaats van de Heer. Weet u, Calvijn? Hij wist heel goed hoe het hart van een mens, ook van een gelovig mens, eraan toe kan zijn. Weet u wat hij schrijft bij deze tekst? Ieder heeft in zich eens koningsgemoed. Alles aan zichzelf toeschrijvend. Dat is een zinnetje om over na te denken. Ieder heeft in zich eens koningsgemoed. Wat bedoelt Paulus precies met dat gevoelen? Vraagt u. Als hij schrijft, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Wat is dan gevoelen? Nou, ik denk dat wij het vandaag de dag gezindheid zouden noemen. Hè? Je gezindheid. Dat wat je bedenkt, hè, de overtuiging waaruit je leeft en de manier waarop je leeft, dat waarop je gericht bent, dat wat je ten diepste beweegt. Je gezindheid. Paulus schreef ooit: toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Je gezindheid. Dat is wat in je hart is. En uitkomt in je daden, je wandel, je woorden. Ik kom nog even op Adam terug. In het paradijs. Zijn gezindheid was, zo kun je zeggen, een hemelse gezindheid. Begrijp je? Wat leefde er in het hart van Adam? Zoals je weet, de hartelijke liefde tot God, hè? Hij kende de Heer, hij bedoelde de Heer, hij diende de Heer met alles wat in hem was. Zonder dat er één zonde tussen zat of... En dat bleek. Hij leefde voor het aangezicht van God. Hij wandelde met God, had de omgang met hem. Zonder op enige manier tegen hem in te gaan, hem te bedroeven. Tegen hem te zondigen. Het was voor Adam een grote vreugde om te doen wat de Heere van hem vroeg. Het was zijn lust en zijn leven. En wat is dan zonde? Wat betekent dan zonde? Wat doet dan de zonde? Wel, daar raakt Adam in plaats van op God gericht, op zichzelf gericht. Daarom noemen we zonde ook wel, betekent zonde ook wel in de Bijbel het doel missen, hè? Het doel missen. Het gaat niet meer om hem. Het gaat nu om mij. Ik wil hem niet dienen. Ik wil de zonde dienen. Hij mag het niet voor het zeggen hebben. Ik zal het voor het zeggen hebben. Niet zijn woord bepaalt. Maar ik doe wat ik wil. Niet God komt in op de eerste plaats. Gevolgd door de naaste. Nee, ik zelf sta bovenaan. Dat is zo'n andere gezindheid. In plaats van ootmoedig de Heere de uitnemendste te achten. En de ander uitnemender te achten dan mijzelf. Heb ik mijzelf tot de hoogste gekroond. De ootmoed moest plaatsmaken voor de hoogmoed. En dat proeft Paulus nu. Bij sommigen in Filippi. En daarom is hem dat tot smart. Het steekt weer de kop op. En wat denkt u? Zou dat de laatste keer zijn geweest dat dat gebeurde? Dat zal toch, hoop ik, niemand van ons werkelijk denken. De hoogmoed is zo'n hardnekkige zonde. Omdat die zonde zo diep wortelt in ons hart. Oerzonde als ze is. En zegt u alstublieft niet, en denkt u alstublieft ook niet, dat u daar de uitzondering op bent. Zelfs de discipelen. De discipelen. Krijgen er nota bene ruzie over, twisting. Wie van hen de meeste was. Hoe gevoelig zijn we voor ons ik. Als ik maar de meeste ben, de voornaamste ben. En die ander. Onze naam, dat is wat waard die waren. Zo nodig zullen we daar ten koste van wie dan ook voor staan. Of als het gaat over ons belang, ons gelijk. Die zonde woont ook in uw en mijn hart. Hoe vaak denk jij misschien ook niet, als ik maar de beste ben, vooraan sta, de populairste ben. Zelfs als ik daar een andere hak voor moet zetten. Ten koste misschien van die kwetsbare jongen, dat kwetsbare meisje. De zonde van hoogmoed. Vrienden, de zonde van hoogmoed kan zelfs het masker van de ootmoed dragen. Als je je heimelijk verheft, doet u het nooit? Als je je heimelijk verheft op je ernst, je daden, misschien wel je daden van naastenliefde. Als je je heimelijk verheft op je inzet, als je je heimelijk verheft op je ootmoed. De Heeren zien toch wel en de mensen zien toch wel hoe nederig ik ben. Hoe hebben wij ons dan te verootmoedigen? Misschien voor het eerst. Als er iemand kijkt en luistert die nog nooit van zijn hoogmoed bekeerd is. Nog nooit boog voor God. Buigen. Beseffend hoezeer wij hem met dat alles naar de kroon steken. Buigen, beleidend hoezeer we hem met dat alles misdaan hebben. Maar ook buigen vanwege de vrees. Gij roeit hen uit die afvoereren. En u de trotse nek toekeren. Want als er één ding uit de Bijbel duidelijk wordt, dan is het dat God hoogmoed haat. Hij slaat, we zongen dat, hè? Hoewel zelf oneindig hoog. Hij slaat op hen het oog. Die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van diezelfde trotse zielen. Wie niet voor Christus valt, valt over hem. En die breekt zijn nek. Daarom buigen, belijdend, in je trots gebroken, vrezend en hopend aan zijn voeten die zegt, leert van mij, wat? Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Buigen, ook telkens weer opnieuw, want wie zichzelf gaat kennen en steeds beter leert kennen in het licht van de schrift, die zal zich verootmoedigen. Wie ben ik voor God? Een mens die weer zo snel zichzelf zoekt en zo beschamend weinig de Heere bedoelt. En die zoveel tekort komt in het liefhebben en het dienen van de naaste. Dat heet nu jezelf mishagen. Dat maakt dat je jezelf verootmoedigt. Zo klein maakt voor God. En de zaligheid buiten jezelf in Christus. En gemeente, als je zo je eigen hart wat gaat kennen. En wat daarin leeft. En wat daaruit voortkomt. Dan kan het niet anders. Of je gaat die ander uitnemender achter dan jezelf. Toch? Dan kan je op niemand meer neerzien. Denk ik. Integendeel. En die ander die dan in zulke grove, openlijke zonde valt. Ik kan in de eerste plaats maar de Heere danken. Dat hij mij ervoor bewaarde. En weet u wat zo wonderlijk is? Die ootmoed, die bedelaarsgestalte, die kent zo'n bijzondere rijkdom. Want wat zegt de Heere? Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. In dat verbroken hart woont de Heilige Geest. En die Heilige Geest die leert je die andere gezindheid. Waar Paulus het over heeft. Want dat gevoelen zij in u. Hetwelk ook in Christus Jezus was. En de apostel in gevangenschap kan door niets meer worden verblijd. Dan wanneer hij dat merkt. En bespeurt. En proeft. Wanneer hij die gezindheid in hen mag opmerken. En onder hen. De gezindheid van Christus. Dus zo, zoals zijn hart gericht was. Dat wil zeggen dat je leert bedenken wat hij bedacht. En dat je leert bedoelen wat hij bedoelde. Dat je leert gehoorzamen. Wandelen, dienen zoals hij. Dat betekent in de navolging van Christus. Geleid door de geest van Christus. En ja, op indrukwekkende wijze schetst Paulus in dit gedeelte iets van die gezindheid van Christus. In de versen die volgen en ik hoop daar de volgende keer met u uitvoerig op terug te komen. Christus die God was, maar die om zondaren zalig te maken, zegt Paulus, de gestalte van een dienstknecht aannam. De gestalte staat er letterlijk in de taal van de Bijbel, de gestalte van een slaaf. Christus, Gods zoon, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, de gestalte van een slaaf aangenomen. En Paulus zegt, hij heeft zichzelf vernederd tot in die bittere dood van het kruis. Maar hij zegt het ook nog anders. Hij heeft zichzelf vernietigd. Vernietigd. Wie zal uitzeggen of uitleggen wat dat is? Wat een overgave, tot een offergave. Wat een zelfverloochening. Zo rijk. Zegt de Korinthebrief. Zo rijk. Het zou ons duizen. Zo rijk. En die Christus werd zo arm. En dan denkt u misschien aan de krippen. En dat mag. Maar sla vooral het kruis niet over. Zo arm. Dat hij op de bodem van zijn armoede het zonder God moest doen. Hij die in de hemel woonde, daalde af in de hel. Ik zeg het heel menselijk. Maar hij dacht niet aan zichzelf. Bepaald niet. Bepaald niet. Maar hij dacht aan de Vader. Aan zijn eer. En aan de zaligheid van al die zondaren. Die de Vader aan zijn middelaarszorgen had toevertrouwd. Wat een onbegrijpelijke liefde. Wat een grondeloos erbarmen, wat een onpeilbare overgave, wat een onbegrijpelijke zelfverloochening. Het mocht en het zou hem alles kosten, dat is de gezindheid van Christus. Die zij in u, zegt Paulus. En hij wijst de Filippenzen op die wondere Christus als voorbeeld ter navolging. Zeker. Maar het begint in het hart. Want dat gevoelen zij in u. Dat ook in Christus Jezus was. Anders blijft het mensen werken. En ik moet er heel eenvoudig gezegd ook niet aan denken dat ik het allemaal moest doen. Maar aangewezen op hem, bediend uit hem, met de gezindheid van Christus in je, is het een heerlijke zaak om die te doen uit dankbaarheid. En dat was bij Christus zelf niet anders, toch? Vanuit zijn hart, vanuit zijn innerlijke gezindheid kwamen de daden van dienstbaarheid, vernedering en zelfverloochening voort. Dat is bij een christen niet anders. Hij leert het van hem. Zijn gevoelen. Maar, en daar lag Paulus toch wel terecht de vinger bij, dan moet dat ook wel bij ons gevonden worden. Ook bij u en bij mij. Die ware verootmoediging komt daarin uit. Woorden kosten niet zoveel. En 100 keer zeggen dat je ootmoedig moet zijn, kost ook niet zoveel. Maar ootmoedig zijn. Het komt op de beoefening aan. Paulus zegt het komt op de vrucht aan. En dat heeft de Heer Jezus zelf duidelijk genoeg gemaakt, nietwaar? Ziet u hem ook nog in gedachten de voeten van de discipelen wassen? En als hij ermee klaar is, Johannes 13... Dan kijkt hij de discipelen aan en dan zegt hij tegen ze, ik heb u een voorbeeld gesteld, discipelen, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En Petrus, hij zal zich dat later herinnerd hebben en hij schrijft erover in zijn brief, Christus heeft voor ons geleden ons een voorbeeld nalatend opdat gij in zijn voetstappen zoudt navolgen. En ik hoor bijna de jama's. En ik zie het eigenlijk bijna al gebeuren. Straks zetten we de laptop weer uit. Of de kerktelefoon. We zijn het eens met wat er gezegd is. Maar we leggen ons alweer gauw neer bij die andere gezindheid. Bedenk. Dat dit niet een zo hoge eis is dat er niet één echte christen aan toe kan komen. Nee, het is een kenmerk van waarachtig christenleven. Er zou geen heil geweest zijn. Weet u, als deze gezindheid er bij Christus niet geweest was. En wie door de geest van hem geleid wordt, leert het in beginsel even zo. Het is een onmiskenbare vrucht van zijn gevoelen in het hart van een mens. In een christen woont de geest van de ootmoed. En dat komt eruit ook. Nou, ik kan u wel vertellen dat in de tijd van Paulus was de gedachte aan ootmoed alleen voor velen al een gruwel. Nederig zijn was in de beleving van een Griek een schande. Een zwakte. En die tijdgeest van toen zal echt niet aan die kolonie voorbij zijn gegaan. Maar het gevoelen dat in Christus, het gevoelen van Christus, dat is anders. Dat leert anders. Dat acht de ander van meer waarde. Ook als die in de ogen van de mensen de minste is. En die weet zichzelf te verloochenen. En het brengt zo'n geestelijke rijkdom mee. Ik woon in de hoogte. En in het heilige. en bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is, opdat ik levend maken de geest van de nederigen en opdat ik levend maken het hart van de verbrijzelden. Kom dan, beproef eens van hoedanige geest gij zijt, van welk gevoelen. Christus, hij bedacht de dingen van zijn Vader. Hij was in het woord, leefde tot zijn eer, leefde in zijn gemeenschap. Christus, hij had de Vader lief, zijn wil. Christus, hij haatte wat de Vader haatte. Denk aan de zonde, de huichelachtigheid, de schijnvroomheid. Christus, zijn hele verlangen ging er naar uit, de Vader te eren en zondaren zalig te maken, ten koste van zichzelf. Is dat in beginsel uw gevoelen? Weet de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan, maar de verhevene kent hij van ver. En behalve dat, wat is het een zegen? Wat is het ook een vreugde? Wat is het ook tot verwondering, toch? Als je tot zegen mag zijn voor een ander. En dan wil ik tot slot ook nog dit noemen. Eens zal hij de ootmoedigen verhogen. En zij hem. Het is zijn belofte aan de nederige van geest. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Ja, zegt de koning, die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Laten wij samen zingen van Psalm 147. Het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers. Zullen we danken en bidden. Heere, betoont u dan toch uw welbehagen. Leer ons daartoe nederig naar u te vragen. En dan betoont u dat welbehagen niet vanwege dat nederige vraag. Maar dat heeft alles te maken met uw hulp. Die hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Het is die goedheid. Dat u zo genadig neerziet op die nederige van hart. Die zich verootmoedigen moet, omdat hij niets te bieden heeft, niets aan te dragen heeft, maar enkel lege handen heeft. Heren, we danken u dat in de lezing van deze brief opnieuw die genade oplicht. En we bidden, leg dat woord zo in onze harten, als een kracht van u tot zaligheid, dat in ons alle leven ook die vruchten gevonden worden. Dat u de uitnemendste acht en de ander uitnemender dan onszelf. En zo uw voetstappen mogen drukken, overste leidsman en voleinder van het geloof. Bouw zo uw kerk, heren, aan deze plaats, aan alle plaatsen. Doe uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden en sta in voor de heiliging van uw naam. Ga met ons, het vervolg van deze avond, blijf nabij en goed. Overvleugel ons met uw genade en geef ons over 2 weken een goed weerzien ook aan deze plaats. Dat bidden wij, waar wij danken voor al uw goede gaven, in de naam van uw Zoon, uit enkel genade. Amen. Ik wens in ieder van harte de zegen van de Heere toe en we hopen tot een volgende keer.